Niet voor Dossia Mira.
Niet voor Dossia Mira. Koen Raad, zijn er vragen?
Nee. Nee.
En Ria voor
ons? Ons ook niet.
Oké, goed. Dan gaan we van start met ons eerste agendapunt. De aanpassing van het meerjarenplan 3. Vaststelling van het deel voor het OCME. Maar onze financieel directeur is aanwezig, dus ik stel voor dat hij de volledige aanpassing van ons meerjarenplan toelicht en dat we daar dan het stuk OCME in eerste instantie kunnen uitdistilleren. Ik wil er wel op wijzen, we hebben nu gewoon een aanpassing, we bespreken vanavond nu een aanpassing van het meerjarenplan, eigenlijk enkel over 2022. Het is niet doorgetrokken naar 24 en 25. Dat komt er aan de tweede helft van de maand december. Dan gaan we weer naar de volledige aanpassing van ons meerjarenplan. Nu gaat het enkel over het werkjaar 2022. Ik hoef het u niet te vertellen. Er zijn een aantal zaken op ons afgekomen die we eigenlijk in het begin in januari 2022 helemaal niet konden voorzien. Dus vandaar dat we zeker met deze aanpassing naar de OCME-raad en de gemeenteraad wilden komen. Maar ik geef eerst het woord aan Björn, alsjeblieft.
Ja, dank u. Goedenavond iedereen. Zoals de burgemeester al gezegd heeft, is het een aanpassing alleen voor 2022, omdat er in 2022 toch een aantal zaken op ons af zijn gekomen die we niet voorzien hadden. En het is eigenlijk om die sterk stijgende energiekosten en andere kosten reeds gedeeltelijk op te vangen, dat we nu al een wijziging van het meerjarenplan doen. Een eerste deel van de wijziging is de aanpassing van de investeringen. Dus de investeringsuitgaven wijzigen. De investeringsomvangsten blijven hetzelfde. Wat verandert er allemaal? Er zijn bepaalde projecten die dalen, andere die stijgen. Dus het aanleg van voetpaden en zijstroken, daar doen we het budget met €32.000 naar beneden. Dat wordt dan verder gecompenseerd. Afsluiting van de Duiventil is gerealiseerd en er was een klein budget over. Ook de auto van de wegendienst is vervangen, dus daar was ook een saldo over. Dan hebben we beamers gekocht voor het JOC, €10.000. Dan is er een groot stuk software voor het zorgcentrum bijgekomen, dat is ongeveer een €21.000. Er is ook een elektrische cargofiets of bakfiets aangekocht voor €6.000. En de gronden voor de fietsdoorsteek in de Kooskampstraat zijn €5.569 duurder dan eerst gebudgeteerd.
Ja.
Ja. De volgende investeringsprojecten die we gewijzigd hebben, dat is de hoogtebalk van de tunnel die een keer aangereden geweest is. En dus hebben we zo'n hoogtebalk geïnstalleerd, maar dat is voor een groot stuk via de verzekering teruggekomen. Er is ook informatica voor het Beverbos dat we het budget voor optrekken. En dat komt omdat daar budget is van de digisprong voor de scholen, dus daar kan nu heel wat informatica voor worden aangekocht. En dan hebben we ons twee grote projecten waar ook de stijgende prijzen duidelijk merkbaar in zijn. Dus alles wat dat met bouw te maken heeft. De nieuwbouw van het Beverbos is heraanbesteed en de kostprijs daarvan is nu €407.000 meer dan eerst geraamd. En ook de werken voor de kerk, de tweede fase, is hoger dan dat we eerst geraamd hadden, een €330.000. Dan hebben we ook nog enkele kleinere projecten. Een schropmachine die we gekocht hebben in het JOC voor €3.600. Sierra 2.0, dat is nieuwe software voor de sociale dienst van het OCME. Een €4.400. De slamwerken, daar doen we er €32.000 bij. De studiebestuurskracht, die kost ons €30.000. En voor Faris zijn de investeringen voor de sport op €112.000 geraamd. Tot zover de investeringen. De uitgaven, die stijgen, de exploitatieuitgaven, die stijgen met een €665.000 ten opzichte van het oude budget of het oude boekjaar 22. We zullen nu een keer de verschillende onderdelen daarvan overlopen. De eerste is al direct de belangrijkste. Je ziet daar dat de aankopen van goederen en diensten stijgen met €661.000. Wat zit daarin? Voeding en dranken voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum, €31.000 erbij. Onderhoud en herstel gebouwen en materialen, €41.000 erbij. En dan de grote schuldigen eigenlijk hier in deze budgetwijziging. De elektriciteit wordt verdubbeld naar 138.000 euro en de gasprijs of de gaskost verdrievoudigd en daar komt er 245.000 euro bij. Doordat de elektriciteit stijgt, stijgt ook de kostprijs van onze openbare verlichting met 100.000 euro. En we hebben ook nog een stukje ereloon en consultancy, dat is voor bepaalde bodemattesten die we moeten verplicht behalen, dat we daar budget moeten voorzien. Maar je ziet dus duidelijk dat energie, alles wat dat materiaal betreft en alles wat dat voeding en dranken betreft, eigenlijk de grote verklaring zijn voor die stijging. Doordat dat allemaal stijgt, is er nog een ander nadelig gevolg. Dat is dat de lonen geïndexeerd worden. Dus in 2022 zullen er 4 loonindexeringen geweest zijn van het personeel. Er is ook een hogere eindejaarstoelage voor het verzorgend personeel. En er zijn nieuwe loonschalen in de zorgsector. Dus dat zorgt ervoor dat het loonbudget moet worden opgetrokken met een 173.000 euro. In 2023 worden er weer 2 of 3 loonindexeringen verwacht. Dus dat heeft ook wel een heel grote impact op ons budget. Dan hebben we de individuele hulpverlening van het OCME. Daar komt er ook een heel pak bij, een 134.000 euro. En dat is enkel en alleen te verklaren door opnieuw een gevolg eigenlijk van wat er in de wereld gebeurt. De vluchtelingencrisis van Oekraïne, dus mensen uit Oekraïne die we hier opgevangen hebben en die we hier een equivalent leefloon gegeven hebben. De toegestane werkingssubsidies, of de toegestane subsidies en toelagen, die zakken dan weer met 313.000 euro. Hoe komt dat? De toelage die we aan Faris betalen voor de sport is sterk gezakt en de toelage voor de kerkfabriek is ook veel lager dan geraamd. Maar dat van Faris is eigenlijk een beetje een vestzak-broekzak operatie, omdat we langs de ene kant vroeger ons personeel, hetgeen dat we betaalden aan personeel voor de sport, mochten terugvorderen aan Faris. Dat mogen we nu niet meer, dus in de opbrengstenzijde gaat er daar ook een groot stuk van afgaan. Dus dat is eigenlijk niet echt geen voordeel dat we doen. En voor de kerkfabriek is het gewoon het overschot van het voorgaande boekjaar die nu in rekening gebracht wordt, waardoor dat we minder toelagen moeten betalen voor de kerkfabriek. Dan hebben we de ontvangsten. De ontvangsten stijgen met 463.000 euro. Eerst en vooral hebben we de werkingsopbrengsten, die eigenlijk ongeveer gelijk blijven. Een 5.000 euro zakken ze. We hebben de tussenkomst van de mutualiteiten in het woonzorgcentrum. Dat is dus een tussenkomst die je krijgt van de verschillende mutualiteiten aan de hand van personeelsbezetting en welke zorggraad dat je hebt in je woonzorgcentrum. Die stijgt serieus met 240.000 euro, dus dat is zeker een opsteker dan. De huuropbrengsten zijn geïndexeerd en stijgen met een 32.000 euro. Ook de verkoop van afval stijgt met 36.000 euro. Dat is dus alles wat oud ijzer, maar ook olie betreft in het recyclagepark. Dus dat stijgt ook. Maar langs de andere kant zitten we hier dan met die terugvordering van de personeelskost van Faris, die dus wegvalt. Dus dat is de vestzak-broekzak-operatie zo'n beetje bij Faris. De fiscale ontvangsten blijven ook ongeveer gelijk als je de grote orde bekijkt van de bedragen. Ze stijgen met een 77.000 euro. En dat is vooral een gevolg van de aanvullende persoonbelasting die herraamd is, dus die stijgt. We hebben daar officiële cijfers van binnen van de FOD Financiën, dus we mogen 46.000 euro meer in onze begroting inschrijven. Ook de concessies op de begraafplaats stijgen met een 5.000 euro. De toegang tot het containerpark stijgt met 19.000 euro en de belasting op tweede verblijven met 5.000 euro. Dan hebben we de ontvangen subsidies. De ontvangen subsidies stijgen met een 390.000 euro. We hebben dus voor het leefloon dat we geven aan de Oekraïense vluchtelingen, krijgen we een toelage voor het equivalent leefloon van 160.000 euro. De duiventil krijgt 32.000 euro extra werkingssubsidies. Voor het lokaal klimaatpact kregen we een toelage van 30.000 euro. Er zijn ook via 6 middelen die we niet voorzien hadden voor 29.000 euro. We hebben ook steun voor tijdelijke bescherming van vluchtelingen voor 56.000 euro. En de subsidie voor het project van de jongerencoach bedraagt 14.100 euro. Dat was ook niet ingeschreven. Dus hierdoor stijgen de subsidies met een 390.000 euro. Dan de laatste slide en de belangrijkste, dat is dus het financieel evenwicht. Er zijn 2 cijfers die moeten die het financieel evenwicht bepalen van een gemeente of van een lokaal bestuur. Dat is het beschikbaar budgetair resultaat. Dat is dus hetgeen wat je in kas hebt aan liquide middelen. Dat zakt met een 436.000 euro. En langs de andere kant hebben we ook de autofinancieringsmarge. Die moet in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. En je ziet in 2022, het beginbudget was dan nog 74.000 euro positief. In de nieuwe wijziging is dat 136.000 euro negatief. Dus een daling van een 210.000 euro. Dus de autofinancieringsmarge is negatief, maar ze moet pas in 2025 positief zijn. Dat is zo'n beetje de aanpassing van het meerjarenplan.
In zijn globo is dat. En dan is dat wat betreft het OCME. Daar hebben we een budgetair resultaat van min 1.492.721 euro. Een gecumuleerd budgetair resultaat van het vorige boekjaar van het OCME. Dat bedraagt 2.790.589 euro. En een gecumuleerd budgetair resultaat van 1.297.868 euro. Dat betekent dat het beschikbaar budgetair resultaat van het OCME voor 2022 653.421 euro bedraagt. En er zijn onbeschikbare helden ten belopen van 644.447 euro. Dat zijn de reserves, denk ik, die we aangelegd hebben voor de aankoop van onze eerste serviceflats, de serviceflats Doge. Dat betekent dat de autofinancieringsmarge van het boekjaar voor het OCME alleen een negatief bedrag is van min 1.196.868 euro. Zijn er vragen? Het zij over het stuk OCME. En u mag ook al eventueel die over de gemeente of samen vragen. Geen probleem.
Dank u. Ja. Het is vooral om te beginnen een aantal algemene opmerkingen. We gaan straks nog een aantal detailvragen ook wel laten aan bod komen. Ja, ik denk dat het niet zo moeilijk is om te begrijpen waarom dat een aantal kosten omhoog gaan. Dat merken we ook wel in onze eigen financiën. Zowel de grondstoffen als de inflatie als de energie zorgt er natuurlijk voor dat we even de cijfers moeten op punt stellen. En om dat op punt stellen, gaan wij uiteraard ervoor naar de fractie, en ik neem aan dat dat gedeeld wordt door de heel wat mensen hier aanwezig, dat we een evenwicht moeten vinden eigenlijk tussen de kwaliteitsvolle dienstverlening, dat we proberen te garanderen toch ook aan de burgers en een stabiele financiële basis. En er zijn een aantal zaken die op ons afkomen waar we weinig kunnen aan doen. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal zaken die dichter bij ons zijn en waar we ook even moeten kunnen proberen zelf ook een antwoord op te geven. Dus de energiekosten die stijgen uiteraard. Maar we merken toch ook wel dat veel gemeenten inspanningen doen om die energiekosten onder controle te krijgen en om die te verlagen. Dat staat hier nu niet in. Dat is een vraag, om daar misschien toch ook een keer een zicht op te hebben. Er zijn subsidies die ingeschreven zijn die dalen, of die minder zijn, dat we minder moeten uitgeven. Maar er zijn ook veel verenigingen in onze gemeente die ook afhankelijk zijn voor subsidies van de gemeente en die ook met die kopzorgen zitten en ook zich afvragen op hoe dat zal financieel vertaald worden. Zeker als de energiefacturen er aankomen, is dat ook een vraag waar we zelf als gemeentebestuur toch ook wel een antwoord moeten kunnen opgeven. Dat zijn nog twee lijnen waar we tot op dit moment niks van gehoord hebben. Een technische vraag dan naar het opmaken van de cijfers zelf, en ook een praktische, maar de technische, is eigenlijk, er wordt gerekend op een stijging van de personeelskosten met 4 indexsprong, dat is 8,2%, maar ik dacht vandaag nog gelezen te hebben dat we aan 11,2 zitten, dus zijn we hier niet een beetje te voorzichtig, dan zitten we al niet ver, dat is één vraag. En twee, en dat is dan een beetje naar de voorstelling, we appreciëren ten zeerste dat er nu ook een PowerPoint is en dat we die vooraf kunnen inkijken. Maar soms is het ook goed, financieel directeur, om eigenlijk het plaatje naast elkaar te zetten. Want zo geven we eigenlijk niet meer uit voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Integendeel, we krijgen meer inkomsten eigenlijk voor hetgeen dat we uitgegeven hebben. Dus uit en in naast elkaar zetten, zou voor een aantal zaken toch ook wel een keer presenteren, wat dan de reële kost is. Zoals dat ook gebeurd is voor die hoogtebalk, ja, die is eigenlijk ook gecompenseerd voor een groot deel door de verzekering. Allee, als dat dan ergens terechtkomt waar men één kant leest van het blad, dan is dat soms een beetje vervelend. Maar enfin, dus, algemeen, uiteraard moeten we dat aanpassen. Twee, een aantal lijnen waar we zelf iets kunnen aan doen. En drie, een aantal technische vragen, maar er zijn er ook nog een aantal punctuele.
Ja. Eerst. Dus we nemen zeker wat betreft de energiekosten, ook daar zijn wij volop bezig om dat intern te bekijken. Dus dat is iets wat we zeker gaan meebrengen in de komende gemeenteraden, wat onze concrete acties zullen zijn, naast de acties die er nu op dit moment al zijn, en waar we dus volop bezig zijn om in al onze gebouwen te zorgen dat de temperatuur iets minder wordt. Fonteinen worden afgelegd. We gaan ook binnen het woonzorgcentrum, had men een energiescan. Men is die opnieuw aan het opvolgen. Daar gaat men volop nu door met de verledding van een aantal zaken. Dus we zijn volop bezig. We zijn ook de sturingen van een aantal van onze verbranders, verwarmingsketels, zijn we die aan het laten bekijken om die eventueel nog wat meer bij te stellen. Dus we zijn zeker bezig met een aantal zaken. We zijn ook aan het kijken of Jos is samen ook aan het opvolgen met de mensen binnen Fluvius, wat er kan eventueel gebeuren naar openbare verlichting. We horen dat daar voorstellen zijn om 's avonds iets vroeger te doven. Dus, maar daar zijn we aan het afwachten wat daar als algehele maatregel zou uitkomen. Dus in plaats van 12 uur, eventueel naar 11 uur 's avonds. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn we ook nog aan het afwachten hoe dat definitief uitgerold wordt. Dus we zijn volop bezig met dat te onderzoeken. Ik neem dat zeker mee samen met de financieel directeur om in december ook eens een aantal zaken tegenover elkaar te zetten. Want ik denk dat we nog een bijkomende budgetwijziging zullen moeten voorleggen in december. Niet alleen een aanpassing van ons meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren, maar ook voor 2022 zal er nog wel wat op ons afkomen, denk ik. Dus we gaan zeker met die oefening dat meenemen en nog eens bekijken. Wat de verloning betreft, nu kijk ik naar Bjorn, hoeveel procent dat we nu inderdaad doorgerekend hebben.
We kijken eigenlijk gewoon, we baseren ons gewoon op hetgeen wat dat al uitgegeven is. Dus iedereen heeft zijn loon van augustus al gekregen. Dus simpelweg gezegd, kijken we, 8/12 moet dat weg zijn. Dus hoeveel zijn 12/12 dan? En dan passen we het budget zo aan. Ja. Want we moeten rekenen, ja, er zijn wel 4 indexeringen geweest, maar dat is niet 4 keer een volledig jaar. Hé. Dus als je al verwacht jaar een indexering hebt, is dat eigenlijk maar 1% dat dat omhoog gaat in plaats van 2%. Er zijn ook mensen die vertrekken, die niet direct vervangen worden, omdat er moet een examenprocedure lopen, die dan ja, enkele maanden dat krediet over hebben. Dus eigenlijk moet een budgetwijziging baseren ons altijd op hetgeen dat werkelijk op dat moment is uitgegeven. Ja. En dat extrapoleren we dan naar een volledig jaar.
Maar dat laatste kwartaal gaat toch zwaarder doorwegen dan dat eerste kwartaal. Dus die 8/12 extrapoleren naar 12/12. Allee, ik weet, het is altijd een moeilijke oefening, maar doordat je dat laatste kwartaal heb je al gecumuleerd de eerste indexeringen mee.
Ja, maar we rekenen allee, een index van 2% in december, dat is maar 1/12 van 2% en meer. Hè. Dus.
En we kijken dus echt ook wel wat dat we nog voor handen hebben van budgetten van mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek geweest zijn, of mensen die wat vroeger gestopt zijn, dat de vervanging een maand of anderhalve maand op zich heeft laten wachten. Daar zitten wij soms nog wel wat reserves. En vandaar dat we dat heel concreet to the point bekeken hebben, hoe dat we er kunnen mee omgaan.
Goed, dan hebben we een vraag rond het woonzorgcentrum. Dus we hoorden al dat in het huidige inflatieklimaat, stijgende energieprijzen, stijgende grondstof, voedselprijzen, stijgende personeelskosten. Dus het totale kostenplaatje van ook het woonzorgcentrum gaat sterk omhoog. Die kost zal waarschijnlijk voor een deel doorgerekend worden in de dagprijs. En we hoorden het vorige week al in het nieuws onder andere, naar aanleiding van een nieuw boek dat verscheen van journalisten van VRT Nieuws en KNAK, dat verschillende mensen in de problemen geraken om die stijgende dagprijs te kunnen blijven betalen en dat er daar ook net als je mee dan nieuwe aanvragen komen, dat we een beetje in een spiraal terechtkomen. Dus dat maakt ons bij SOM wat bezorgd. Dus ik had de vraag gisteren op mail gezet ook, om wat voorbereid te zijn, of dat er een evolutie, of dat we een evolutie kunnen krijgen van de kamerprijzen van de laatste 3 jaar, of dat dat echt sterk doorgestegen is, en of dat we ook in Lichtervelden zien dat er mensen echt in de problemen komen door die stijgende vraagprijs, en hoe dan we daarmee omgaan.
Ik ga het woord geven aan Anne en bedankt in alle geval, zowel aan u Thijs als aan Ria, om het vooraf door te geven. Dat betekent dat we inderdaad toch al even ons huiswerk kunnen maken en zorgen dat we de concrete cijfers hebben. Maar ik geef het woord aan Anne.
Ja, het is dus zo dat wij jaarlijkse indexering toepassen en dat is sedert 2010 zo. Wij passen consequente indexering toe, maar in 2022 hebben we hem uitzonderlijk halfjaarlijks moeten toepassen. Zoals gezegd, door de gewone voedingskosten en loonindexeringen. Wij moeten wel zeggen, van de 75 bewoners die in het woonzorgcentrum verblijven, hebben wij geen enkel dossier waarbij die te lasten is van het OCMW. Wij zijn daar momenteel nog van gespaard, of de mensen zijn er nog van gespaard. Ik weet het niet, misschien in de steden is dat anders, maar wij kunnen voorlopig zeggen dat wij geen enkele bewoner moeten financieren.
Dat is alvast geruststellend. Die jaarlijkse index is dan jaarlijks 2% en nu halfjaarlijks 2%, om dan opnieuw 2%? Of over hoeveel stijgingen gaat het dan?
Normaal is het zo, wanneer dat de index aangepast wordt, dat wij dan mee...
De index mee volgen, ja.
Ja, dat is eigenlijk de regel bij ons. Ja. Wanneer dat er een index is op pensioenen, wordt de lichtdagprijs met in een index aangepast. En aangezien dat er nu een paar waren, ook op de pensioenen, net zoals de lonen, hebben we beslist om in september, een tweede indexaanpassing te doen. Ja.
En dat volstaat om die stijgende kosten ook... te dekken binnen het woonzorg?
Niet volledig.
Werd aangehaald dat de individuele hulpverlening, dus dat budget ook gestegen is met 134.286. En dat vooral te maken heeft met de vluchtelingencrisis in Oekraïne. Maar onze vraag was, een beetje conform Thijs zijn vraag daarnet, heeft dat enkel daarmee te maken of is er ook een stijgend aanvraag in algemene hulpverlening, dus die niet te maken heeft met de vluchtelingencrisis, of zijn er daar ook nog geen...
Ik kan enkel zeggen, wij dachten ook dat aanvragen gingen binnenkomen rond de stijging met de energieprijzen. Wij kunnen ook tot op vandaag zeggen dat er heel wat vragen binnenkomen rond de energiefactuur. De 100 euro die eerst geweest is, nu de 2 maal de 200 euro. Maar voorlopig, ik houd vast, dan hebben wij terug nog geen vragen, aanvragen voor nieuwe dossiers voor, van mensen of gezinnen of alleenstaanden die door de energiefactuur niet meer rondkomen. Voorlopig nog niet.
Want het is natuurlijk niet enkel, we praten niet over de bewoners zelf, maar ook bedrijven en verenigingen, waardoor dat al de andere prijzen eigenlijk ook omhoog gaan. We hebben het altijd over de elektriciteitsprijzen. Maar alles gaat dan mooi, voeding, kleding, schoolmateriaal, Oké. Naar meester. Dus naar aanleiding van die kosten staat hier ook verder dan een steun voorzien voor tijdelijke bescherming van de vluchtelingen. Die stijgt met 56.000. We vroegen ons gewoon af, wat houdt dat juist in? En samen met die federale toelage, dan van 160.000, dat is ook hetgeen dat Johan aanhaalde, is dat dus wel een heel stuk hoger dan de kosten die het budget en kosten die gestegen is. Dat klopt dat over hetzelfde gaat? Of? Doe maar.
Dus je krijgt een toelage voor je equivalent leefloon van de federale overheid. Dat is dat eerste bedrag. En daarboven krijgt iedereen 35% bij... per dossier, specifiek voor de Oekraïne vluchtelingen. Dus die ondersteuning, hoe noemt dat? Dat tweede bedrag, 56.000 euro, gaat daarover, over die 35%.
Bescherming van vluchtelingen, omdat dat samen een stijging is van 216.000.
Ja. Maar de Oekraïners, het is een samentrekking van bedragen. Die 134.000 euro, eigenlijk, de steun dat we geven aan de vluchtelingen is meer dan dat. Van, ik heb hier juist ook nog een keer opgezocht, bijvoorbeeld uw budget voor uw leefloon zakt met 20.000 euro. Dus dat kunt u er eigenlijk alweer bij tellen. Dus ja, dat is dat ja, een beetje, kan ook niet alles vermelden en daarmee...
Nee, maar dat zou misschien ook wel een keer interessant zijn, maar ik zal anders nog een meldje sturen.
Ja.
Want in al die bedragen wordt er ook, is er ook nooit geen sprake van de bijkomende inzet dat wij moeten leveren in die dossiers met al onze mensen, niet alleen de mensen van de sociale dienst, maar eigenlijk ook de mensen van de administratie van het gemeentehuis. Dus daar komt eigenlijk ook qua werklast toch redelijk wel wat bij. Maar we gaan zeker de cijfers eens...
Ja, wat dat zeker interessant zou zijn om dat een keer te zien. Want als je dat inderdaad nu naast elkaar zet, dan is het precies al dat je daaraan over hebt, maar dat is dus niet zo.
Ik heb nog wat concrete vragen over de aangepaste investeringsbudgetten. We zien onder andere dat de investeringen in voetpaden lager zijn dan begroot. Zijn er concrete projecten die geschrapt zijn dan, of is het goedkoper uitgevallen?
Ik denk dat het een vestzak-broekzak-operatie is, Thijs, want als je kijkt, de aanleg voetpaden en zijstroken is met 32.000 verminderd. En dan ga je zien dat het... dat de slemwerken met 32.000 verhoogd zijn. Dus het is eigenlijk een wijziging maar om binnen de budgetten dat we vastgelegd hebben te blijven. Maar Jos kan daar misschien wat meer detail over geven.
Oké, dus... Dan de kost van het beverbos van de nieuwbouw. Wees me allemaal al dat helaas hoger ging uitvallen dan begroot. Is die extra 400.000, is dat de definitieve meerkost? Of dat is nog altijd de raming nu?
Dat is het bedrag van de aanbesteding.
Ja. Dan de 10.000 euro voor beamers in het JOC. Dat lijkt ons nogal veel geld.
Maar... Het is niet alleen het JOC. Zitten ook in hier voor de school.
Oké, want voor 10.000 euro kun je al wat beamers kopen waarschijnlijk.
Het zit er ook bij voor de school.
Ja, verklaar dat veel. Dan de extra investering voor de kerk. Waarover ging dat juist? Dat was 330.000 euro.
Dus u weet dat we de kerk een stuk restauratiewerken moeten doen. Er is al dus een eerste deel uitgevoerd. Dat was boven het toegangsportaal en de toren. Omdat die muren zeer sterk afbrokkelden. Maar nu moeten we nog de zijkanten van de kerk ook doen. Dus dat is de tweede fase van de restauratie. Maar natuurlijk, die budgetten liggen daar ook een stuk hoger dan oorspronkelijk geraamd was. Maar we mogen eigenlijk van geluk spreken. Dus dat dossier was klaar eind 2021. We hebben eigenlijk op het eind van 2021 nog de vaste belofte van toelage gekregen. Dat is op heel korte termijn is dat gelukt. Vandaar dat we ook naar die aanbesteding gaan. Omdat we ervoor vrezen, mochten we dat nog veel langer laten aanslepen, dan wordt de schade van water en zo binnen onze kerk veel te groot en gaan we nog meer kosten hebben. Dus dit is nu hetgeen wat dat uit de aanbesteding gekomen is. En waarvoor dat we samen gezeten hebben. En die werken zullen nog eind dit jaar normaal gezien, als de weeromstandigheden toelaten, aangevat worden.
Ja, dat is 50% hoger. Dat is inderdaad wel al de moeite. Hè.
Ja, dat is serieus.
Ja. En dan de laatste vraag van de investeringen. De extra investering in sport voor Faris van 112.000. Dat is al een deel van dat kunstgrasveld dan? Of dat is nog iets anders?
Nee, ieder jaar krijgen we van Faris in 22 krijgen we de afrekening van 21. Ja, dus alles wat ze geïnvesteerd hebben in 21 in onze gebouwen zit daarin. Maar omdat we dat nooit exact weten in 22, allez, als we het budget maken van 22, weten we nog niet hoeveel dat Faris ons gaat kosten, staat er dat ieder jaar nul. Dus dat moet iedere keer gewoon met de budgetwijziging aangepast worden naar het bedrag dat we... Ja.
Ja, dat was het voor ons. Dank u wel.
Ja, de meeste vragen zijn ondertussen beantwoord, zoals gewoonlijk. Maar dus de energiekost is natuurlijk de hamvraag. Jullie gaan jullie huiswaard maken, heb ik begrepen. Maar ik hoop dat we volgende maand al toch al iets gaan horen, want de winter nadert. Winter
zeker,
is coming, zeggen
zeker
ze.
De bedoeling, zeker.
Maar denk misschien ook een keer na over de energiezuinigheid van bepaalde gebouwen en
als het niet mogelijk is om bepaalde activiteiten te centraliseren in de gebouwen. Niet? Dus eens ze verwarmd zijn, dat je dat verschuiving doet, van, ook op sportgebied misschien, ik weet het niet hoor, het is even dat mee gaan denken. En dan misschien het teerpunt, die kunstacademie, moet die terug in dat oud gebouw dat je gaat weer opwarmen, of kun je dat niet verder doen zoals je bezig wordt? Dat is toch goed gegaan, denk ik. Ik heb daar toch niets van gehoord dat dat...
Dus de kunstacademie zit nu weer in een...
Ja,
alleen,
ja,
tot,
maar
tot grote tevredenheid, denk ik. Ja. Maar inderdaad, alles kan bekeken worden natuurlijk. Het is niet zo eenvoudig als we de kunstacademie te volle willen laten doorgaan. Zij hebben echt wel die ruimte voor zich alleen nodig. We hebben het geprobeerd in het Beverbos en dat was duidelijk geen oplossing. Maar we nemen
maar de hardste alles, maanden in de winter misschien toch...
Alle pistes gaan we zeker bekijken en met u overleggen in de komende maand en maanden.
En dan had ik nog één vraag. Op bladzijde 83 hadden we daar in het nieuwe meerjarenplan is de lening van 1 miljoen geschrapt. Ik versta dat niet goed, als dan nog, omdat er geen bijkomende liquiditeit...
We hebben één lening geschrapt, omdat we weten dat we ze niet gaan opnemen. Dus we hebben ze van de eerste keer eruit gehaald. Ja, hé? Ja.
En voor wat ging die lening... Voor wat ging je dat oorspronkelijk gebruiken?
Je leent eigenlijk niet meer voor een bepaald project. Je leent gewoon omdat je haal tekort hebt. Ja. Dus, en we hadden al bepaalde investeringen, zoals de kerk en school, die we eigenlijk altijd maar achteruit geschoven hebben. Dus de leningen die we daarvoor nodig hadden, schoven ook altijd mee achteruit. En nu blijkt dat we die lening er eigenlijk niet voor nodig hebben, dat we nog genoeg liquide middelen hebben om niet te moeten lenen.
Ja. Dus. Oké. Dank u.
Goed, alsjeblieft. Ria, anders geen vragen meer? Goed. Als er geen vragen meer zijn, dan vraag ik om in dit besluit het meerjarenplan 3... 2020-2025 over het boekjaar 2022 om dat vast te stellen.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Dan gaan we naar punt 2. Voor de klusjesdienst het goedkeuren van de aanpassing van het reglement voor de schepen van zorg en welzijn.
Beste collega's, door de vele aanvragen is er een wachtlijst voor de klusjesdienst. Om hiervoor een oplossing te bieden, werd de werking en het reglement van de klusjesdienst geanalyseerd. Dit resulteerde in een aantal aanpassingen van het reglement. Uitgangspunt is en blijft dat de klusjesdienst thuiszorg ondersteunend moet werken met focus op de financieel zwakste groep. Om dit te bereiken werden de categorieën rechthebbenden gewijzigd, net als de tarieven. Deze aanpassing wenst nog meer de focus te leggen op de doelgroep, zijn de ouderen met een beginnende hulpvraag binnen de thuiszorg en minder financiële mogelijkheden. Het reglement zat in bijlage.
Zijn daar nog vragen over? Kim, alsjeblieft.
Voor sommigen is de meest aangegeven aanpak van wachtlijsten is eigenlijk proberen om het aanbod te vergroten, zodat de wachtlijsten op die manier kunnen opgelost worden. Maar jammer genoeg is dat dus niet haalbaar door de beperkte middelen. Het alternatief om die werking en het reglement aan te passen, zodat inderdaad, zoals de schepen zegt, degenen die het meeste hulp nodig hebben, die ook kunnen krijgen, is dan ook een goed uitgangspunt. Dus het sociaal onderzoek is inderdaad een van de redenen, en dan ook de onroerende inkomsten die meegerekend worden. Maar we blijven toch de vraag hebben of dat voldoende zal zijn om die wachtlijst volledig weg te werken, ook terug in het kader van het punt dat we daarnet al aangehaald hebben, stijgende kosten op alle vlakken, kan ervoor zorgen dat de vraag ook terug groter wordt op die manier. En het lijkt ons toch heel belangrijk om zowel op het bijzonder comité als hier daar toch regelmatig op terug te komen en dat te evalueren of dat verder haalbaar blijft. En misschien toch ook te zoeken om toch het aanbod te kunnen vergroten, om daarop weer tegemoet te kunnen komen.
Dus. Ja, allee, het is zeker de bedoeling dat we het vernieuwde reglement zullen evalueren en kijken hoe dat de wachtlijst kremt, zou ik zeggen. Dat is een beetje af.
Oké, bedankt.
Ja, ik zou eerst wel bedanken voor dat het feit dat jullie het gesprek aangaan zijn via de fractievoorzitters. Dat is niet zo maar vlotjes verlopen, dacht ik. Hey, hoe moeilijk kan het zijn om een reglement te maken? Ik weet het niet. Misschien moeten jullie toch eens ergens een cursus gaan volgen. Ik weet het niet, want straks gaan we dan nog een keer terug op het volgende agendapunt. Wij gaan duidelijk verschillen van mening. Ik ga dat straks niet goedkeuren, ik ga mij onthouden. Omdat er nog altijd mensen uitgesloten worden. En ja, de doelgroep, het doelpubliek, jullie beginnen heel goed. In feite is het voor iedereen die met een ziekte of beperkte fysische of psychische mogelijkheid zit. En dan ga je in die categorieën. En dan verschrikken jullie, ja, ik weet het niet. Het is niet duidelijk. Je zou toch een keer moeten kijken bij de buurgemeente soms. Het reglement is veel eenvoudiger. En ja, we gaan blijven van mening verschillen, denk ik.
Koenraad, wij hebben bij de buurgemeente gekeken. En wij stellen alleen maar vast dat wij een zeer ruime dienst zijn die heel wat mensen of gebruikers kunnen bedienen. Hey, wij werken ook met 2 personeelsleden intussen. Ik heb mij voorgenomen om deze avond niet terug in discussie te gaan.
Nee.
Hey, ik wil jullie ook bedanken voor de inbreng en voor de opmerkingen en vragen die jullie hebben. Het reglement wordt zeker geëvalueerd samen met jullie in een bijzonder comité. Hey, maar wij zouden graag met de maatschappelijke assistenten van start gaan nu in het najaar om het nieuwe reglement toe te passen.
Oké. Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Onthouden.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Punt 3. Lokaal dienstencentrum De Ploeg, sociaal restaurant, goedkeuren van een aanpassing van de tarieven voor de maaltijden.
De tarieven voor de maaltijden in het sociaal restaurant De Velbloem zijn sedert 2014 niet meer aangepast. Met de stijgende energie-, loons- en grondstofprijzen kunnen de huidige tarieven niet meer gehandhaafd worden. Daarboven is het niet de bedoeling om zwaar concurrentieel te zijn met de lokale horeca. Dus alle tarieven worden met 1,5 euro verhoogd. Het voorstel wenst hiermee een evenwicht te vinden tussen de budgettaire noodzaak, de verdere betaalbaarheid voor de gebruikers en de concurrentie met de lokale horeca. Daarom vragen.
Dus u heeft de tarieven kunnen zien. Maximaal gaat dat over 10 euro, ja. 7 euro of 5 euro. Zijn daar vragen over? Nee. Koen? Ja,
heel kort hoor. Maar terug onduidelijkheden. Maar artikel 4 spreekt over niet tijdig verwittigen. Maar is dat 5 minuten voor de maaltijd of is dat een halve dag voor de maaltijd? En dan heb je ook de leeftijdscategorie verminderde welzijnskansen. Wie dat zijn of welke voorwaarden, dat is niet duidelijk in dit reglement. Maar pas op, ik ga wel akkoord straks met die verhoging hoor. Maar terug, ja, geen duidelijk reglement.
Ik weet dat ook niet van niet tijden verwetten, wat dat inderdaad wil zijn. Ik ga daar navraag bij doen en we kunnen dat eventueel ook aanpassen in die norm. Geen probleem.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Punt 5. Kennisgeving van de aanduiding van een plaatsvervangend lid of een plaatsvervanger als lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Anne?
Het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid van vervanging van een lid in bijzonder comité bij tijdelijke verhindering. Deze mogelijkheid is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op 29 juli 2022 ontving de adjunct algemeen directeur dergelijke schriftelijke verklaring voor de vervanging van mevrouw Lieve van den Bussen voor de fractie N-VA. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van deze aanduiding van de heer Koenraad Cossé als plaatsvervanger van mevrouw Lieve van den Bussen, verkozen als lid van het bijzonder comité op voordracht van de fractie N-VA.
Ja, dat is enkel ter kennisgeving. Dus hierbij neemt de OCMW-raad kennis van de aanduiding van een plaatsvervanger. Punt 5 waren de vragen en mededelingen. Er waren niet onmiddellijk geen extra vragen meer, aangezien Thijs u uw vraag hebt gesteld bij het bekijken of overlopen van de budgetwijziging. En dan de mededelingen zijn dat de volgende OCMW-raad doorgaat op 24 oktober om 20:30. En dan gaan we meteen over naar de vergadering van de gemeenteraad. Zijn er vragen vanuit de verschillende fracties?
We hadden nog één vraag, ja.
Ja. Koenda?
Nee. Nee.
Nee. Ria?
Ja.
Ja, inderdaad. Oké. Ons eerste punt, de aanpassing van het meerjarenplan 2022 voor de gemeente. Zijn daar nog extra vragen of kunnen we meteen overgaan tot de vaststelling? Geen vraag meer, dan gaan we over tot de vaststelling.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Punt 2. Aanpassing van het meerjarenplan. Goedkeuring van het deel OCME. Ik vraag de goedkeuring.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Punt 3. Kerkbestuur Sint-Jacob de Meerdere. Aktename van het budget 2022. Dus, beste collega's, het budget 2022 voor ons kerkbestuur werd opgemaakt door de uitgetreden of penningmeester die onmiddels ontslag heeft genomen. Dat is wat moeilijk gegaan wat betreft een aantal softwareproblemen en daardoor is dit echter maar ontvangen op onze gemeente op 14 juli 2022. Volledigheidshalve willen we het toch voorleggen in deze gemeenteraad de aktename. U heeft inmiddels ook de invloed gezien van dit budget. Dus dit budget was vroeg enkel een exploitatietoelage van €5.640. Dus dat kwam voor een stuk omdat er meer inkomsten waren, vermoed ik, vanuit de vleugels, waardoor dat er maar een beperkte exploitatietoelage moest gevraagd worden. Ik weet niet of daar bijkomende vragen zijn rond het budget van het kerkbestuur. Niet onmiddellijk, dan vraag ik daar om kennis van te nemen. En dan gaan we over tot het punt 4 voor ons kerkbestuur. De aktename van het budget 2023. En daar beginnen we inderdaad al een andere invloed te zien. Daar gaan we naar een exploitatietoelage die gevraagd wordt van €74.669,89. En zoals u heeft gezien op de toelichting, ligt dan nog een kleine €9.000 lager dan begroot was in de meerjaren beleidsplanning. Maar het is ook zo dat ook daar de kosten voor de verwarming en ook het personeel een invloed hebben op de uitgaven en de exploitatieuitgaven van ons kerkbestuur. Als daar geen verdere vragen zijn, dan nemen we daar ook akte van. Dan gaan we naar de pastoor de Nijslaan, de verkoop van een stuk openbaar domein aan Imewo. En daarvoor geef ik het woord aan de schepen voor patrimonium.
Ja, geachte collega's, als IMEO oordeelt dat er een nieuwe gas- en elektriciteitscabine moet geplaatst worden, dat kan dan nooit op dezelfde plaats van de vorige, want anders zitten de mensen een maand zonder elektriciteit en zonder gas, dus moet dat altijd op een andere plaats geplaatst worden, meestal niet te ver vanaf. Dus met deze noodzakelijke overeenkomst, dat we gaan daar sluiten met Intercommunale Maatschappij voor Energievoorzieningen, afgekort IMEO, wordt dus grond ter beschikking gesteld om een elektriciteits- en gaskabinet te verplaatsen naar de groenzone tussen de Pastoor Denislaan en de Kardijnlaan. Het is een perceel grond met een oppervlakte van 25 vierkante meter en dan nog een keer 10 vierkante meter. De verkoop van de gronden die gronden zijn geschat en de verkoop van de gronden worden toegestaan aanvaard voor de prijs van €24 per vierkante meter. Dus voor een totaalbedrag van €866. Zijn er daar vragen over?
Nee, ik vroeg het van niet. Dan vraag ik daar de goedkeuring voor deze verkoop.
Ja.
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 Ja. Punt 6. De prioriteitennota handhaving omgeving, ook daarvoor vragen we de goedkeuring, maar dit punt zal toegelicht worden door de schepen van omgeving, aangezien Steven afwezig is, maar omdat handhaving eigenlijk gaat niet alleen over leefmilieu, maar ook over omgeving. Graag het woord aan Hans.
Dank u wel, collega's. Sinds 1 februari 2018 is door de WVI een intergemeentelijk toezichthouder aangesteld voor onze gemeente. Na 4 jaar ervaring op het terrein blijkt dat bepaalde vaak vastgestelde overtredingen nu niet zijn opgenomen. En daarnaast is de afdeling handhaving zelf ook bezig met de herziening van hun 5-jaarlijks handhavingsprogramma. In de nota die u bij het punt vond, zijn de prioriteiten vastgelegd. Er is zowel inzet op proactieve handhaving als op reactieve handhaving. En dus voor milieu heb je de aparte prioriteiten en voor ruimtelijke ordening. Ik weet niet of daar specifieke vragen zijn naar de inhoud van de prioriteiten.
Ik heb nog een informatieve vraag eigenlijk. Of Johan eerst?
Nee, ik wou alleen maar zeggen dat we al een paar keer het woord handhaving hier gebruikt hebben. En blij zijn dat het een overzichtelijk geheel is nu dat toelaat toch aandacht te geven aan zaken die in de opvolging mensen even belangrijk zijn als de verhuizing zelf.
En ik had de vraag of er eigenlijk klachten binnengekomen zijn en rechtzettingen zijn geweest naar aanleiding van...
Hoe bedoelt u, op de nota of effectief?
Nee, dus door die handhaving.
Ja, maar
dus.
Is daar ook, ik dacht dat in de vorige gemeenteraad daar, of in het college een evaluatie van gekomen is en er is een opsomming van klachten en opmerkingen die gegeven worden, ja, die in de gemeenteraad nog gekomen is. Ja.
Ja,
dus
okay.
U kan dat raadplegen als
ja.
U dat wil.
Dank u.
Dan stel ik voor dat we overgaan tot de goedkeuring van deze prioriteitennota.
Ja.
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 Ja. En dan gaan we over naar punt 7. Wat betreft ruimtelijke ordening, zaak der wegen, publieke erfdienstbaarheid, omgevingsvergunningsaanvraag voor de Damwegel. Daarvoor geef ik het woord aan de schepen voor ruimtelijke ordening.
Dank u wel, collega's. De aanleiding van dit punt is in het feit dat de aanvrager in laatste aanleg heeft gevraagd bij de provincie een wijzigingsverzoek in te dienen. Wat betreft de beschrijving van het project, de aanvraag omvat het bouwen van 2 meergezinswoningen met 12 woongelegenheden, 12 bovengrondse carports en 10 open parkeerplaatsen, rooien bomen, aandacht vijver en slopen gebouwen en na wijziging eveneens het vestigen van een tijdelijke publieke erfdienstbaarheid met betrekking tot de wandelpaden binnen de parktuin. Binnen het project wordt een tijdelijke publieke erfdienstbaarheid voorzien overeenkomstig het gemeentewegendecreet. De tijdelijke publieke erfdienstbaarheid voorziet een tijdelijk publiek gebruik van de wandelpadenstructuur in de parktuin van het project. Het plan zat ook bij het... Ja, hebt u hier geprojecteerd. In de parktuin van het project, zoals weergegeven op het inplantingsplan dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag, zoals in laatste aanleg gewijzigd. Vervolgens heeft de provincie de gemeente verzocht om een openbaar onderzoek te organiseren over de gewijzigde aanvraag, dus over het aanleggen van het wandelpad. U hebt kunnen vinden in het punt de verschillende bezwaren die zijn ingediend, als ook de behandeling van deze bezwaren. U vindt ook de toetsing aan het beoordelingskader uit het decreet houdende gemeentewegen. En bij deze vragen wij dus de goedkeuring voor 1. De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag en gaat akkoord met het voorstel om de elementen die betrekking hebben op de zaak van de wegen als volgt te behandelen. De behandeling van de bezwaren blijken uit de motivering. De gronden nodig voor de uitrustingswerken voor de woonontwikkeling dienen bij definitieve oplevering van de wegenis te worden overgedragen aan de gemeente. En alle kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager. 2. De gemeenteraad keurt het tracé van de tijdelijke publieke erdienstbaarheid conform het plan in bijlage goed en gaat akkoord met de modaliteiten zoals beschreven in de overeenkomst in bijlage. Vestiging van een tijdelijke publiekrechtelijke erdienstbaarheid van doorgang met uitzondering van de duur waar wij opteren voor 29 jaar terwijl dat de aanvraag voorstelde voor 25 jaar. En artikel 3. Indien om welke reden ook de authentieke akte niet binnen de 2 jaar vanaf heden verleden is, zal de huidige overeenkomst geen verdere uitwerking kennen. Ik weet niet als daarover vragen zijn.
Well. U weet dat België vaak gepresenteerd wordt als het land van het surrealisme. Hè? En als je dat voorstel leest, dan weet je ook wel een beetje waarom. Hè? Dus we hebben in het verleden dat thema al een paar keer aan bod gekomen. Dat is grond hè, waar geen enkele gemeente een omgevingsvergunning zou geven, omdat het waterziek is, hè? Omdat het overstromingsgebied is. Dat was ook visueel vast te stellen dat er daar veel water zit aan de groenheid van de bomen in deze dorre periode. Hè. Dat daar allerlei ingrepen worden toegepast als bijna vlottende woongelegenheden en dergelijke, om dat toch maar te overstijgen, dat is eigenlijk iets wat wij nog altijd als fractie niet kunnen mee akkoord gaan. Het alternatief om daar een park van te maken, een groenzone, een groene long, wat we zo dringend nodig hebben, ook in het kader van de klimaatopwarming, in het kader ook van de recreatiemogelijkheden, in het kader ook eigenlijk van het behoud van de leefbaarheid van het centrum, dat wordt hier eigenlijk met de voeten getreden. Dat stond ook in die bezwaren. Dat waren eigenlijk net ook die bezwaren rond verkeer, rond groene long, rond het klimaat, die er ook toe gezorgd hebben dat mensen opnieuw in de pen zijn gekropen om een bezwaarschrift in te dienen. Ik denk op een of ander onbewaakt moment moet er dan iemand gedacht hebben, oei, het is wel geen park meer, maar het zou toch mooi zijn als de mensen van Lichtervelde daar zouden kunnen wandelen. En dan gaan we dan vragen aan de gemeente dat ze die wegen onderhouden. We komen van het voorstel om een park te maken, we doen de bomen weg en dan leggen we weg om te gaan kijken naar de mensen op hun terras. Ja, als dat geen surrealisme is, als dat geen kleine suggestie is om eigenlijk een grondig probleem te miskennen, dan weten we het ook niet. Hè. Dus eigenlijk kunnen we met dit voorstel absoluut niet akkoord gaan. Nog los van de technische vraag van hoe dat zit met die herdienstbaarheid, wie dat kan opzeggen en dergelijke meer naar het onderhoud en dergelijke. Ik denk dat het voor de mensen die er gaan wonen niet plezierig is, voor het geval dat er dan toch mensen zouden gaan wonen. Hè. Dat het voor de bewoners ook niet plezierig is van rond een appartement te draaien en dat we dat beter onze vingers zouden van afhouden. Hè. En om het surrealistisch te houden, zoals Margriet zou zeggen, ceci n'est pas un parc. Hè.
Ik ga daar misschien heel kort op antwoorden. In die zin, het is een dossier. Bij de eerste besprekingen in 2015 tot nu zijn er verschillende adviezen rond water gevraagd. Telkens is het goed weerlegd en hun geadviseerd door de dienst waterlopen. Ik denk dat we niet mogen zeggen dat de groene long volledig verdwijnt. Integendeel, we gaan een kwalitatieve groene long krijgen in de plaats. Het is ook zo dat ik nog een verslag bij mij heb van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Kim kan dat bevestigen. Daar werd eigenlijk voorgesteld door de Hekoro dat het bijzonder jammer was dat het domein niet gedeeltelijk kon worden opengesteld. Dus bij deze komt dat dan eindelijk goed, toch allemaal goed. Hè. En 4, ja, wij hopen nu echt hopelijk eindelijk eens te eindigen en te zorgen dat het rond kan geraken. Want wij staan er nog ten volle achter.
Als ik mij goed verrest, want het is al een tijdje geleden inderdaad van de Hikoro, dat ging het erover dat een stuk van het domein is, dat het bijvoorbeeld een vraag was om een deel van het domein, maar niet om de paadjes tussen de woongelegenheden.
Ja,
maar
het is
dat het opgesplitst werd. Dat was denk ik de vraag vanuit de Hikoro.
Ja, het is wel zo dat de mensen die daar gaan wonen toch ook een stuk kwalitatief moeten kunnen wonen. Het is een dossier die gestart is met 3 blokken. Er is 1 blok opgegeven. En waar dat die 3e blok stond, wordt aangelegd voor privatieve tuin. Dus die mensen die daar wonen, gaan er daar zeker gaan wonen, Johan. Dus zij hebben ook recht op hun privacy en op het gebruik van het groen. En ik vind het een pluspunt dat wij daar nu ook allemaal kunnen samen gaan wandelen.
Ja, maar als ze dan recht hebben op het groen, dan moeten wij dan niet met z'n allen daar gaan rondlopen om te kijken hoe dat ze in hun groen zitten. Dat is toch een contradictie. Je zegt, er maakt er een private tuin van en dan leggen we een openbare weg daar rond.
Een stuk.
Ja, maar het is toch absurd?
Ja, dus ik ga de discussie niet herhalen van collega Johan hier. Maar goed, mijn kun het misschien als positief aanzien dat je daar inderdaad een stuk openstelt. Kan er nog ergens in komen. Maar gewoon het feit dat er daar gebouwd wordt, ja, in een overstromingsgebied en in een waterziek gebied, daar kunnen we nog altijd niet akkoord mee gaan. Die acte die niet verleend wordt, wat gaat er dan gebeuren? En na 29 jaar gaan ze dan de poorten sluiten. Dat je niet meer moet wandelen. Ja.
Misschien eerst over het water. Jullie hebben ook allemaal altijd kunnen inkijken in dossiers en zo. En het is dus effectief zo dat na realisatie van het project het terrein een grotere buffercapaciteit zal hebben dan vandaag in niet bebouwde toestand. De rapporten die bij de vergunningen of bij de aanvraag zitten, bewijzen dat en zijn ook door de dienst waterlopen positief geadviseerd. En wat betreft de 29 jaar, wanneer daar geen reactie komt van hun twee, wordt het automatisch verlengd, dacht ik, meneer de secretaris. Hè? En anders wordt er een schriftelijke aanvraag van onze twee gedaan.
Maar vooral de vraag, als de acte niet verleend wordt, wat gaat er dan gebeuren eigenlijk?
Als de acte niet verleend wordt, zal er ook geen goedgekeurd bouwdossier zijn en zal het blijven zoals het is.
Buffercapaciteit, dat wil zeggen dat er een overstroming is en dat we dat water daar kunnen opvangen, ja? Meer dan nu. Maar we gaan toch geen water opvangen waar dat de mensen wonen? Dat is toch, denk ik goed na, zegt we kunnen dat bufferen. En we hebben bufferbekkens en die werken goed. En die zijn een stuk van het centrum om te vermijden dat mensen dan met hun voeten in het water staan. En dat nu benoemen als we hebben een grotere buffercapaciteit waar dat die mensen wonen, dan kun je evengoed in de bouwvoorschriften een boot leggen. Dan gaat ervan uit dat als het overstroomt, dat er dan veel water kan opgevangen worden. Alleen wonen daar mensen. Er zijn toch langs alle kanten nog altijd haken en ogen aan dat dossier. En ja, het is waterziek, het is overstromingsgevoelig. En ja, je kunt het op palen zetten, je kunt het de grondpas verhogen en dergelijke meer. Maar daar rond, als op één moment overstroming is, staan die mensen in het water. Tja, dat is buffer, je zegt het zelf.
Het is een groot verschil tussen buffer, een bufferbekken en buffercapaciteit. Hè? Ja.
Het water dat daar gebufferd wordt, gaat dan toch door het centrum. Dus waarom het risico lopen dat we daar opnieuw gaan verstoord geraken?
Water en een buffer worden altijd vertraagd afgevoerd, Johan.
Ik denk dat alles al gezegd is.
Nee.
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 Ja.
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 Ja. En dan gaan we over tot de vraagstelling. Er was een vraag, Johan Voorsom.
Ja, onze vraag gaat door op de stijgende energieprijzen dat we het al eerder over gehad hebben. Het is namelijk over een dakzicht dakinzichtonderzoek dat Fluvius gedaan heeft. Dus Fluvius heeft met een vliegtuig over Vlaanderen gevlogen, of al een paar keer. En onder andere, ook in West-Vlaanderen, zijn er al 47 van de 64 West-Vlaamse gemeenten, is er een warmtescan gebeurd. En wat houdt dat in? Is ze meten het warmteverlies door de daken, om op die manier de isolatiegraad van de daken te controleren. Omdat het dak is een van de meeste bronnen voor warmteverlies. En als we die website van Dakinzicht raadplegen, zien we dat Lichtervelde niet bij de 47 gemeenten staat. En onder andere enkele buurgemeenten, zoals Torhout, staan daar wel in. Is er een specifieke reden waarom Lichtervelde daar niet in opgenomen is? En zijn er plannen om daarin opgenomen te worden?
Het is de bedoeling dat Lichtervelde daar eigenlijk ook op komt. Maar natuurlijk, wij weten nu niet, ze kunnen die onderzoeken of dat overvliegen of dat registreren van warmteverliezen, kunnen zij natuurlijk alleen maar doen in de winter. Dus bij lagere temperaturen. Dus ofwel is Lichtervelde is al gedeeltelijk zeker overvlogen, ofwel is het nog niet volledig. Maar van zodra dat Lichtervelde ook overvlogen is in de winterperiode, zal dat ook te raadplegen zijn via deze site.
Het is niet dat de gemeentes dat moeten aanvragen om overgewoond te worden?
Nee.
Oké, duidelijk. Dank u.
En dan was er de vraag van Ria.
Kom een beetje dichter. Ik kan graag een keer de stand van zaken geweten in verband met de Molen Binnenweg en de doorsteek van de Zweverzeelestraat naar de Coventijnenstraat. Welke plannen er al gemaakt zijn?
Wel, enkele gemeenteraden geleden hebben we eigenlijk de rooilijnen vastgelegd. Wat dat alleen staat betreft is het eigenlijk heel eenvoudig. Daar verandert er niks. Alleen in de Molen Binnenweg, daar liggen de rooilijnen vast. En daar wordt met de eigenaars overlegd. Dat is als iemand van de WVI, een soort aankoper, die bij de landbouwers of bij de eigenaars zal langsgaan om de stukken die moeten aangekocht worden, te gaan aankopen. Van zodra wij daar eigenlijk een overzicht van krijgen dat rond is, kunnen wij dus die Molen Binnenweg, ik zou zeggen, gaan heraanleggen als Trageweg.
Dus er zijn nog geen aankopen geweest?
Voor zover ik weet niet, maar dat is eigenlijk een dossier. Dat is een dossier dat mijn collega Steven Bogaert behartigt. Ik kan er niet juist op antwoorden, want hij is letterlijk uitgevallen.
Ja. En tussen Zweverzeelestraat en Coventijnenstraat is hetzelfde dus?
Dat verandert er niks. Dat stond ook, dat is ook in de gemeenteraad gekomen, niet? Enkele gemeenteraden geleden.
Oké.
Maria, we geven het door en we houden je op de hoogte van de stand van zaken.
Op de vorige gemeenteraad in juni had ik een paar vragen gesteld in verband met daaraan de Finse piste, als er borden kunnen geplaatst worden voor honden aan de leiband. Er is daar nog niks rond gebeurd, denk ik.
Ik denk dat wel gesignaleerd is, maar dat misschien nog niet uitgevoerd is. Maar we gaan het navragen.
En we hadden ook gevraagd voor een lijst met de vuilbakken en de hondenpoeppaaltjes, waar dat overal gesitueerd is in de gemeente.
Ik breng de boodschap over en we bezorgen dat zo vlug mogelijk.
Gaat er nog iets gebeuren aan de paden op het kerkhof, op het oudere gedeelte? Is dat zeer gevaarlijk geworden? Nee, er gaan veel oudere mensen naar het kerkhof en nu zeker komend naar Allerheiligen. Is dat daar dikwijls een gevaarlijke situatie?
Ja, gevaarlijk zou ik het nu eigenlijk niet noemen, maar natuurlijk, dat zijn tegels die tegen elkaar liggen. De paden die wij kunnen vernieuwen, vernieuwen we. Waarom zijn de paden waar dat de tegels liggen, waarom zijn ze niet vernieuwd tot nu toe? Omdat er daar nog bijzettingen moeten gebeuren. Dus je moet weten, een bijzetting, dat betekent ook dat het pad moet opengelegd worden. Wanneer wij dat met de nieuwe paden dat we heraangelegd hebben, dan is het zeer moeilijk om deze weg te nemen en ze juist ik zou zeggen, even mooi terug te leggen. Dus we doen dat alleen maar stelselmatig als er in een bepaalde strook geen bijzettingen meer moeten gebeuren.
Ja, op de oudere gedeelten zijn er normaal niet dikwijls meer bijzettingen, nee?
Ja, meer dan je zou denken, want je kunt bijvoorbeeld na 30, zelfs 40, 50 jaar, kun je nog altijd bijzettingen doen. Dat gebeurt soms dat er nog urnes bijgeplaatst worden waar dat het eigenlijk een graf is.
Ja. Nog een kleine opmerking om een keer goed te kijken naar het nieuwe oorlogsornement. Er zijn enkele voegen los, dat zou moeten opnieuw gevoegd worden.
Ria, het is gesignaleerd. Ik heb het ook gezien. Anders. De zijkanten waar die bloembakken in zitten,
als er waterdoorlating is.
Ja, maar ik heb gevraagd of ze ze nog voor 11 november zouden kunnen herstellen.
Oké, dank u. Alsjeblieft.
Waren er geen andere mededelingen meer, denk ik, op dit moment, behalve dat we elkaar terugzien op de gemeenteraad op 24 oktober aanstaande. Bedankt en wel thuis.